Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Zitten we weer. Nieuwe VZSM. We hebben weer veel voetbal gezien. Jij zeker. Je hebt niet alleen de Champions League gezien, maar je hebt ook de Youth League gezien. Youth League gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. We beginnen bij de Champions League. Real Madrid-Liverpool. Ik heb naar die wedstrijd zitten kijken. Ik zag een wedstrijd waarbij op momenten enorme ruimtes ontstonden. En ik zag een nieuwe positie voor Cody Gakpo. Wel een interessante positie. Begin eens met punt 1. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Punt 1, dat was de enorme ruimtes. Ja, de enorme ruimtes is omdat Liverpool is. En omdat Liverpool denkt dat ze met 5-2 een heenwedstrijd hebben verloren. Van oké, wij gaan ervoor. Ja. Wij zijn Liverpool en misschien kan dat wel. Nou, dat bleek uiteindelijk niet te kunnen. Maar ik denk dat wat dat betreft het verhaal is. En dat is ook meteen denk ik het verhaal richting de nieuwe positie van Cody Gakpo. Die natuurlijk ook tegen United zou je kunnen zeggen, speelt hij als team, speelt hij als uitzakkende spits. Zit natuurlijk dicht bij elkaar. In dit geval speelt hij natuurlijk met een diepe spits linksbuiten, rechtsbuiten en dan een Gakpo kort achter de spits. En dat heeft Klopp wel vaker gedaan. In dit geval was het waarschijnlijk van oké, je hebt in ieder geval 4 spelers het veld op die in principe scorend vermogen hebben. En misschien maak je een vroeg doelpunt en dan kan er misschien toch nog iets geks gebeuren. Ja. Alleen... Ja, als je dan weer terugkomt bij de grote ruimtes. Als daarachter James Milner en Fabinho staan. Ja, dat is moeilijk om dat te belopen.
Precies,
voor hen.
Ja.
En dat krijg je gewoon op een gegeven moment niet dicht, die gaten. En je ziet dat, dat is sowieso natuurlijk Real Madrid. Dat is zo'n slim elftal. Hoe die allemaal met elkaar samenwerken, op elkaar afgestemd zijn.
Hoe direct ook.
Ja, hoe direct ze kunnen zijn, maar ook juist dan dat ze het achterin kunnen lokken. Want dan zit je op een gegeven moment te kijken. En op een gegeven moment komen bijna een soort van die 3 middenvelders naast elkaar te spelen, controlerend op het middenveld. En dan zie je bij Liverpool toch wat twijfel ontstaan. Ga je door, ga je niet door? En zodra je doorgaat, dan gaat er een keer Benzema, die loopt dat middenveld in en die weet, nu ligt hier ruimte. Maar jullie hebben allemaal doorgedekt. En dat soort slimmigheidjes, dat zit allemaal in het elftal van Real Madrid. Dus dat was gewoon voor dit Liverpool een maatje te groot.
Ja, en als je dan kijkt hoe Gakpo het in heeft gevuld, hoe kijk je daarnaar?
Ja, hij was niet super. Hij haalt wat hij wel altijd doet, is dat hij een soort van acceptabel niveau haalt, doordat hij in ieder geval verdedigende taken uitvoert. Doet wat hem gevraagd wordt, maar hij kon daar niks extra's aan toevoegen. En dat is wel waarom uiteindelijk hij op het veld staat om dat extra's te doen. En dat hebben we niet van hem gezien.
Nee, laten we eens bij de andere partij, bij Real Madrid. Camavinga, die maakt wel echt indruk.
Ja, nee, zeker. Dat is... Ik weet niet of dit helemaal zijn beste positie is, maar dat zit ik bij hem sowieso al over te twijfelen. Ja. Omdat hij heeft wel die drang om gewoon te gaan, om te lopen. En misschien is hij, dat klinkt misschien een beetje raar, uiteindelijk meer de opvolger van Kroos. En dan krijg je misschien een ander soortig middenveld daar bij Real Madrid. Want Tchouaméni, als die controleur stond, dat was echt heel goed hoe die dat invulde. Ja. En ook heel betrouwbaar. En hij doet dat nu, hij neemt dat dan nu over. En dat doet hij best goed. Dus dat is natuurlijk gewoon een heel groot talent. En dat is natuurlijk wel ook een compliment aan het beleid van Real Madrid. Als je ziet hoeveel goede jonge spelers. Want je kunt ook nog Rodrigo noemen. Je kunt ook nog Vinicius Junior noemen. Ja. Je kunt ook nog Fede Valverde noemen. Je kunt ook nog Militao. Ze hebben gewoon heel veel spelers die de potentie hebben om nog jarenlang dit elftal te dragen. Hebben ze al binnengehaald. Waardoor eigenlijk de opvolgers.
Voor je gevoel staat het nu op middenveld al.
Ja.
Alleen het is wel het. En dat is wel waar ik met jou naartoe wil. Van hoe zet je ze dan precies neer? Want Camavinga inderdaad, linkshalf zou hij met de punten achter kunnen spelen. Linksback speelt hij ook wel eens. Als jij zou moeten kijken, jij zou echt wel voor de linkshalf positie gaan. Dat is echt de positie van Kroos.
Ja, linkshalf of tweede controleur. Stel dat je op een gegeven moment met de 10 gaat spelen, denk ik. Maar dat is, wat je zegt, met de positie van Kroos ook afhankelijk van wie er nog zijn. Als Kroos nog is, ga je Kroos groot opstellen. Als Bodies nog is, ga je Bodies ook opstellen. Dus dat. Maar ik vond het bijvoorbeeld vorig jaar in die Champions League run, vond ik dat ook fantastisch werken. Dat was het vaak, weet je. Daar begonnen ze met het middenveld, Casemiro, Modric, Kroos.
Ja.
En dan gedurende de wedstrijd, tweede helft, op een gegeven moment, bijvoorbeeld tegen PSG gebeurde, het komt op een gegeven moment Camavinga erin. En dan komt de zon aan de type en dan komt er zoveel
power. Zo'n brok energie, jongen.
En
niet
dan
normaal.
Merk je dat die tegenstanders denken, wat gebeurt hier?
Ja.
En dat is wel, met de huidige opties die Real Madrid heeft, wat ze kunnen brengen, zelfs nu er spelers eigenlijk geblesseerd zijn.
Ja, mooi om te zien. Napoli speelde ook gisteravond. Osimhen, die kopbal. alsof hij in de lucht bleef hangen.
Ja, dat is natuurlijk een fenomeen. Bjorn Gordel had laatst op VPRO ook een verhaal over zijn achtergrond. En dat, ja, die komt echt vanaf de straat en dan nu daar in. En ja, dit is natuurlijk een sprookjesseizoen voor Napoli. En hij is daar wel een van de hoofdrolspelers in die gewoon altijd scoort en altijd in kansrijke posities komt. En ja, dit was ook weer een moment waar hij even liet zien waar hij toe in staat is. Dus dat, ik ben wel vooral benieuwd. Kijk, Frankfurt, dat wist je eigenlijk, daar gaan ze wel door in een tweeluik. Ja, als zij nu gekoppeld worden aan een heel groot team, als je hem zou kunnen gaan zien tegen Real Madrid, tegen City, tegen teams van die orde van grootte. Ja, daar kan ik nu al wel naar uitkijken.
Ja, en hoe schat je dan de kansen? Want ze spelen sensationeel voetbal. Het is een van de leukste ploegen om naar te kijken. Maar is dat genoeg om ook echt mee te doen om de eindzegen in de Champions League?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik vind het heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Omdat je wilde er wel iets over zeggen en tegelijkertijd, dan moet je Serie A weer afzetten tegen Bundesliga en tegen Premier League en tegen La Liga.
Is dan bijvoorbeeld Liverpool in de groepsfase, is dat dan misschien het beste vergelijk?
Ja, daar hebben ze laten zien tegen een Liverpool dat het op dat moment niet goed was, dat zij veel beter waren. Maar ja, Real Madrid was ook veel beter dan dit Liverpool. Dus daar zit denk ik een beetje mijn twijfel dat je niet helemaal weet van, nou ja, hoe gaan zij zich verhouden ten opzichte van een City bijvoorbeeld als dat tegenover elkaar komt te staan. Of tegen een Bayern wat volle bak druk gaat zetten. Dat vind ik moeilijk om het in te schatten. Ik zou je nou niet kwalificeren in ieder geval als zijnde van, dat is echt top 2, top 3 favorieten. Omdat het natuurlijk een team is wat erbij komt. Maar ja, als je ze ziet spelen in Italië, dan kun je alleen maar diep van ze onder de indruk zijn. En wat ze nu in de Champions League hebben laten zien, dan kun je ook alleen maar diep van onder de indruk zijn. Dus in ieder geval geen team waar je makkelijk van wint. Maar misschien wel een team wat twee keer tegen Real Madrid 90 minuten domineert. En dan één keer tegen Benzema en één keer tegen Vinicius halen loopt en toch is uitgeschakeld. Ja. Dat gebeurt ook in de Champions League.
Ja, en het is een team of nou Serie A's. Wat voor competitie ook. Je zet daar echt 90 minuten tv voor aan en je hebt gewoon een leuke wedstrijd.
Ja, dat is fantastisch. Dus en dat geldt denk ik voor heel veel teams die er nu nog in zitten. Dat kunnen alleen maar hele leuke, interessante, boeiende affiches gaan worden.
Misschien een leuke analyse maken van Napoli.
Nou, dat zit eraan te komen. Dus we hebben Sam Planting erop gezet. Dus gaat het goed komen.
Uitstekend. We gaan nu naar de Youth League. Jij was gisteren in Weidewormer.
Weidewormer, zeker.
Na de overwinning op Barcelona werd gisteren even Real Madrid aan de zegekar gebonden.
Ja, 4-0.
Ja, en als je dan kijkt, Real Madrid, veel balbezit. Gaf je ook aan. Hè? Ze waren echt wel comfortabel aan de bal. Maar AZ was wel een messcherpende counterploeg.
Dat klopt. Ja, ik vond het eigenlijk die overwinning wel een beetje symbool staan voor de jeugdopleiding van AZ en hoe AZ werkt in die opleiding. En bij AZ ze pakken eigenlijk verschillende fases in die ontwikkeling van dat kind. Dus dan is het hoe te spelen. Nou, voor de echte jongste jeugd, dan is het hoe te leren. Dus dan gaat het meer over houding. En dat je ook voetbalconcepten je eigen gaat maken voor meer de middenbouw. En dan is de bovenbouw is hoe te winnen. En ik denk dat je dat hoe te winnen gedeelte, dat je dat nu heel erg terugzag. Ook daarvoor de credits naar Jan Sierksma. Een jonge trainer, een ambitieuze trainer. Wat ik ervan gezien heb, een hele goede trainer. En die kon gewoon zien, ze hebben geen Madrid geanalyseerd. Speelde bijvoorbeeld, zullen we het even heel tactisch maken op onder 19 niveau, maar met een rechtsback die continu opkwam en rechtsbuiten aan de binnenkant.
Ja.
Wat hij doet is, hij zet die Ernest Pookhoede tegenover. Dat is natuurlijk een gigantische
Die is snel, hè?
En ze zeiden eigenlijk, laat die rechtsback maar oplopen tegen onze linksback en zodra we de bal winnen, dan knallen we die bal richting Poku en die haal je dan niet meer in. Maar dat is typisch zoiets van, dat was duidelijk, was daar op getraind. Was daar een tactisch plan bij en dat kwam er dan in deze wedstrijd kwam dat er heel goed uit. Hetzelfde als onder druk, als we echt vaststaan, dan lopen we maar misschien een beetje naar voren en dan gaan we vanuit de tweede bal met meer ding proberen te spelen. Die vloer heel veel van die
luchtduels. Ja,
maar je blijft in ieder geval wel op die manier uit de verdedigende problemen. Dus ik zag vooral een heel jong elftal met intelligente spelers die in staat waren om een concept dat net iets anders is dan wat ze normaal gesproken doen, nu op de mat te leggen. En eigenlijk qua volwassenheid als team, ik denk als je individuele spelers tegenover elkaar afzet, dat misschien Real Madrid nog wel de betere ploeg had ook. Alleen als team ja, was AZ veel verder. En ook ja, individueel die spelers qua ja, cognitie, spelinzicht. Ja, zie je dat dat gewoon hele ja, slimme voetballers zijn. Die in staat zijn om in korte tijd op basis van analyse van de tegenstander. Ja, iets zich eigen te maken en dat dan op de mat te leggen. En dat is denk ik... een werk en niet alleen van de trainer van dit elftal, maar van wat in die hele opleiding al gedaan is. En bij
ja, waarbij niet alleen trainers, hè, daar ook psychologen, er komen allerlei kenners eigenlijk komen daarbij aan bod.
Je hebt verschillende specialisten die input daarin leveren. Maar ja, een van de dingen die AZ volgens mij heel goed is gaan doen, ofwel een heel jong in de jeugd, is dat ze gewoon werken met tactische principes. Maar dat is ook bewust, ja, spelers wat dat betreft laten zwemmen met verschillende formaties. Een paar jaar geleden ben ik daar geweest voor een groot verhaal over die opleiding. Toen hoorden ze eigenlijk ja, alle deuren open. Dus ik zat bij alle overleggen van trainers, maar ook een overleg met de Raad van Commissarissen. Dus gewoon een week eigenlijk intern geweest en helemaal meegelopen met die club. Waaronder ook een wedstrijd van, volgens mij was dat de onder 13 of de onder 14, die een wedstrijd speelde. En tegen een team wat iets ouder was. En de eerste helft nou, speelde ze hun eigen formatie. 4-3-3 en die tegenstander die werd helemaal van het kastje naar de muur getikt. En ik zit naast die trainer in de dugout en die zegt tegen mij, nou, ik ga naar rust, ga ik het omzetten. Dat liep dus heel goed. Hij zegt, ja, ik ga het omzetten. En ik ga ze 3-4-3 uit laten spelen. Ze hebben 1-op-1 achterin en ben benieuwd of ze dan ook kunnen oplossen tegen die jongens die dus groter en sterker zijn.
Vanuit de principes die ze dus nastreven.
Ja, precies. Ja. Maar dus wel in een bewust in een andere formatie gaan spelen. En ook niet te veel instructies erbij geven. Dus we gaan zo spelen. Succes en red je er maar mee. Nou, en je zag in die tweede helft, zeg maar, het team wat ze helemaal de weg getikt. Ja, toen kwam je in die directe fysieke duels. En toen kwam iedereen te zwemmen. En die tegenstander die komt terug. Eigenlijk door een omzetting die trainer gedaan heeft. Maar die niet bewust gedaan heeft. En ja, wat krijg je daarmee? Dat die spelers op een gegeven moment, die gaan naar de kant. En hij zegt, nee jongens, jullie moeten het uitzoeken. Los het maar op het veld. En uiteindelijk beginnen jongens het op het veld op te lossen. Ik krijg ze ook in die andere formatie controle.
Hoe gebeurt dat, Pieter? Neem ons eens mee. Zijn er dan een paar spelers die er dan op een gegeven moment dat dan de verantwoordelijkheid pakken en ook neer gaan zetten? Of hoe moet ik het zien?
Ja, dat ja. En ja, dan ook vooral de spelers vaak natuurlijk in de as van het veld die dat dan beginnen te doen. Maar ik denk dat dat moment iets is wat je in heel veel Nederlandse opleidingen niet zo terugzien. Dat jij op voorsprong staat in een wedstrijd en dat je dan eigenlijk iets omzet waarvan je weet, ze gaan nu in de problemen komen, want het gaat eigenlijk te makkelijk voor ons. Ja, het is natuurlijk een bepaalde manier van denken, maar die manier van denken zorgt er nu wel voor dat, ja, als jij in de Youth League tegen Real Madrid, dan is het natuurlijk ook een team AZ, wat normaal gesproken een positiespel speelt, beter is dan de tegenstander en op die manier tot kansen en doelpunten komt. Maar die kunnen dus, als het in deze wedstrijd nodig is, kunnen ze het ook over een andere boeg gooien en met 4-0 winnen van een team wat, ja, dit was hoger aangeschreven dan Barcelona in die competitie, zette ongelofelijke cijfers neer nationaal. En nu heb je naar een team gekeken waarvan je ja, zou denken, nou, dat stelde ook niet veel voor, maar dat was wel AZ dat ervoor zorgde dat het team mij naar voren stelde.
Ja, en als je dan kijkt over de jeugdopleiding van AZ, daar wordt heel lovend over gesproken. Maar zijn dit soort resultaten dan, laat maar zeggen, dat het nog meer in de picture komt van hoe goed ze bezig zijn in Alkmaar?
Dat zeker. Ja, dit hoor je ook wel van die mensen daar. Er zijn steeds meer clubs die dan ook bij AZ in de keuken willen kijken. Real Madrid, dat nu de tegenspeelde, is ook vaak bij AZ al geweest om te kijken hoe ze bepaalde dingen aanpakken in de jeugdopleiding. En het leuke van AZ is dat AZ niet denkt, oh ja, Real Madrid komt bij ons kijken, we zijn er wel. Maar dat AZ ook bezig is. Je spreekt daar natuurlijk mensen. Dus nou, ze waren bijvoorbeeld recent bij Sturm Graz geweest. Omdat uit de data was gebleken dat die heel goed zijn in spelervatting. Nou, zijn ze lang geweest bij Sturm Graz om te vragen, hoe pakken jullie dat nou eigenlijk aan met spelervattingen? Maar ze waren ook recent nog in de opleiding van Liverpool geweest. Okay. En dat is iets. Nou ja, bij Barcelona speelde natuurlijk die wedstrijd. Ja, daar sturen ze ook een paar mensen mee bij AZ. Eigenlijk puur om te kijken. Oké, wat doen ze eigenlijk de opleiding van Barcelona? En vaak is het, nou ja, een heleboel dingen doen ze anders dan wij. Hoeven wij niet op die manier te doen. Maar hey, daar zat eigenlijk iets interessants in. Daar kunnen we misschien nog wel iets uithalen.
Verbaas me die openheid. Want je hebt toch soms het idee dat, noem het recept van Coca-Cola. Dat is het best bewaarde geheim. En dat clubs ook een beetje die mentaliteit nastreven. Ja, nou, maar dat is dus niet zo.
Nou ja, dat vind ik het leuke van AZ. Dat die staan daar anders in. Dus die hebben zoiets van, ja, als andere clubs ons gaan kopiëren, ja, dan ja, lopen ze altijd achter ons aan. Omdat wij blijven ons doorontwikkelen. Dus de kennis die we nu delen is niet hoe wij het over een jaar aanpakken. En B, ja, het gaat natuurlijk ook altijd om implementatie. Je kunt wel goed ideeën hebben, maar als je niet op een goede manier in de praktijk kan brengen, dan heb je er nog niks aan.
Nee, helemaal niet. Interessant, moeten we het eens wat uitgebreider over hebben. Tot slot, het meest gelezen item op VI Pro. Dat is de VI-visie van Marco Timmer. Het gaat eigenlijk over de toekomst van Xavi Simons. Die heeft een clausule die hem voor een x-bedrag weer naar PSG zou kunnen brengen. Maar daarnaast zijn ze vooral bezig van hoe gaan we hem behouden, het team om hem heen bouwen en ja, gericht werken aan de toekomst.
Dat klopt. En ja, het is natuurlijk een beetje een bijna vervelende kwestie aan het worden. Omdat eerst was het huur, werd erover gespeculeerd. En het was PSV, we hebben hem echt gekocht. Toen, er is een clausule voor 1 jaar. En recent was het, er is een clausule voor 2 jaar. En daar schrijft Marco een beetje over. Is die kramp daaromheen wel echt noodzakelijk? En B, wat kan PSV doen om Xavi Simons op te overtuigen om in Eindhoven te blijven. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral lezen.
Ja, zeker. Hele korte vraag daarover. Vaak wordt er gezegd geld. Maar ik denk dat het investeren in een team misschien nog wel belangrijker voor hem is. Want hij heeft in een eerder stadium wel voor zijn ontwikkeling gekozen door naar PSG te gaan, dat hij naar een leeftijdscategorie hoger kon spelen.
Dat klopt. En natuurlijk ook weer van PSG naar PSV gegaan. Dat hij daar minuten kon maken. Dus ik denk dat voor hem, als je naar zijn karakter kijkt en de keuze die hij nu toe gemaakt heeft, dan wil hij vooral een goed verhaal horen en perspectief zien. Dus dat zal PSV hem moeten gaan bieden. Ik zou het heel leuk vinden als hij nog een jaartje in de Eredivisie behouden blijft eten. Dan had hij achter de grote 3 op de bank op te zitten bij Paris Saint-Germain. Dus als voetballiefhebber denk ik, laat hem lekker voetballen en het liefst nog een jaartje in de Eredivisie.
Helemaal eens. Interessante visie te lezen op VE Pro. Pieter, bedankt voor jouw tijd in deze VZSM. En tot ZSM.
Tot ZSM.
Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.